Want dat is storend natuurlijk. Ik wilde vanmorgen met u hebben over een iets wat we vanmorgen denk ik allemaal al wel gegeten hebben. Enig idee, heeft een van de kinderen, kent ze allemaal weg, een idee. En hij?
Brood.
Brood? Niet? Niet iedereen heeft denk ik al brood gehad, maar... En hij? En wat hoort erbij?
Zout.
Zout is mijn onderwerp vanmorgen. Dus vond ik wel een mooi onderwerp. Ik las een tijdje terug in het blad Amen een heel artikel over zout. En dat zette mij aan, triggerde mij, zoals ze tegenwoordig zo mooi zeggen, om eens een keer over zout te spreken. En zout komt nog wel regelmatig in de Bijbel voor. 38 keer, als je in de concordantie het optelt, 38 keer komt het woord zout of zoutverbond of zoutpilaar zelfs voor in de Bijbel. Zout is een van de vier smaken die in de Bijbel voorkomen. En zuur heb je natuurlijk, bitter en zoet. Zuur spreekt natuurlijk over dat wat van gisteren is, dat oude. Ja, dat stinkt, dat is... Ja, dat is een zuur decem dat niet thuis hoort in het geloofsleven. Dat is een leven onder de wet of een leven onder valse leer. Dat is zuur. En zout, of zoet is dan meer de hemelse dingen die wij mogen spreken. En bitter, nou de naam zegt het al, bitter is. Dat is ook van gisteren, dat is verbittering. Dat is alles wat we nog meedragen en zonde. En wat we niet kwijt kunnen, maar dat we juist kwijt zouden moeten raken. En dat is bitter, dat verbittert ons leven. Bij Wikipedia lezen we over 5 smaken. Heeft iemand wel van umami gehoord? Een of andere zout-zoete smaak is dat. Maar ik heb het in de Bijbel niet terug kunnen winnen. Het is een beetje Oosterse smaak die dan in de Oosterse keuken gebruikt wordt. Zout-zoetige smaak. Dus een beetje verborgen smaak. Ik had er ook wel gedachten bij, maar dat laat ik maar voor mezelf. Maar in de Bijbel komen we dus 4 smaken tegen. Zuur, bitter, zoet en zout. En mijn onderwerp is dus vanmorgen zout. En allereerst is zout natuurlijk een smaakversterker. Sommige mensen doen net als zout een smaakbederver is. Als je dan een beetje zout erin eet, die doen net of het dan een smaakbederver is. Maar zout, die trekt juist in het eten de smaak naar boven. Dat versterkt juist de smaken van het origineel eten. Te veel zout maakt het natuurlijk te zout, dan bederf je de smaak. Maar iets zout behoort op de aardappels, dat geeft de smaak van de aardappels beter weer. Dat is zout eigenlijk. Zout is dus smaakversterkend. Zout is goed voor de gezondheid. Zou je ook niet geloven, maar goed voor de gezondheid. Zout zorgt namelijk voor dat onze hersenen communiceren met onze spieren. Als we te weinig zout hebben, ik deed een keer mee aan een wandeltocht en toen was het bloedheet. En er waren gewoon mensen die te weinig zout genomen hadden. En dan ga je een beetje in de weer zwalken. En op laatst val je gewoon flauw als je dan niet snel genoeg zout neemt. Maar zout zorgt er juist voor dat onze spieren blijven functioneren. Dus dat is zout. Zout is natuurlijk, werd altijd gebruikt om etenswaren in te bewaren. Vroeger toen we nog geen koelkasten en diepvriezers hadden, dan bewaarden de mensen het eten. En dan strooiden ze er een flinke laag zout overheen. En dan konden ze het half in de winter nog eten. Dan bederf het niet. Dus het is bederfwerend. We hebben er nog gelukkig de zouten boontjes aan overgehouden. Heerlijk. En die zijn hartstikke lekker. Dan spoelt je gewoon de zout eraf en je kunt het eten. We kennen het ook wel van stokvis en van zouten haringen natuurlijk. En zout, dat weert dus het bederf. En dan heb ik nog een ander over zuiveringszout gevonden. Wie heeft dat thuis? Ik zeg tegen hen eigenlijk, waarom hebben wij dat niet thuis? Want zuiveringszout, dat is zo eigenlijk voor elk kwaaltje bestemd. Het is in ieder geval een reinigend middel. Je kunt het voor elk kwaaltje gebruiken. En het is ook een middel dat je kunt gebruiken om je lichaam te ontzuren. Dus heb je last van maagzuur of zo, dan is een beetje zuiveringszout, een klein schepje in een glas water, helpt heel goed. Het helpt ook heel goed tegen jicht. Dus voor mensen die wel eens last van jicht hebben, het is een heel goedkoop middel tegen jicht. Niet van die zware tabletten hoef je dan te nemen. En ik zal heeft een reinigende werking. In Ezechiël 16, daar spreekt de profeet van dat een kind gewassen moest worden na de geboorte met zout. Dus gereinigd. Dus alle smerigheid werd ermee gezuiverd eigenlijk. Dus een jonggeboren babytje moest nadat het van de navelspreng afgesneden was, gewassen worden met zout om het te reinigen. Dat is in Ezechiël 16 vers 4. Zout heeft een hele gezonde werking voor op ons lichaam. Als we kwaaltjes hebben in ons lichaam, ook dat zuiveringszout. Pas keppen door een bad en dat helpt heel goed. Ik moest ook denken aan toen wij bij de Dode Zee waren natuurlijk. Dan begint hij weer even. Maar zet hem maar wat zachter en dan praat ik wel wat harder. Excuses, maar.
Daarom is het hoor.
Je straks weg met alle kabels en achter me. Maar ik ben wat dichter bij jullie gekomen, dus ik zal jullie wat meer aanspreken. Ik was bij de Dode Zee beland. Ook barsten vol met zout. En het was een prachtig beeld, vond ik daar, dat wij daar waren een paar jaar terug. Dat een aantal zusters, en ik had ook even mijn benen ingesmeerd, maar een aantal zusters hadden zich helemaal ingesmeerd met modder. En die gingen daarna de Dode Zee in. Om zich daarmee te reinigen. Een prachtig beeld natuurlijk. Van nature zijn we besmeurd met modderslijk. Maar in de Dode Zee, waar eigenlijk geen leven is. Daar komt wij te leven. Het water, we bleven drijven door het zout. Prachtig beeld natuurlijk. En je komt eruit. Een paar weken lang voel je gewoon dat je een... zaten jullie er ook? Een zacht uitje had. Jij niet? Jannie wou eigenlijk tegen me aanleggen. Die zei, ja nou zo'n zacht uitje. Maar... Nee, maar dat is gewoon... Ik vond dat ook zo mooi met Naaman. Dat Naaman die in de Jordaan zich liet dopen. En dat hij er dan uitkwam, dan staat er dan zo uit als een baby uit je aanvoelt. Dat moet je maar eens teruglezen. En zo hadden we ook het idee van in de Dode Zee. Toen je eruit kwam, dat je uit helemaal zacht. Kan ook wezen dat ik heb nog een uur in zo'n bubbelbad gelegen dat het avond kwam. Maar er komt eigenlijk van de zout. Het zout heeft een reinigende werking. Op je lichaam. Er gaan mensen met ziektes, met huidziektes, die gaan één keer in de zoveel tijd naar de Dode Zee en die gaan dan daar in het water om zich. Dat is werkgenezend. Eczeem, ja. Maar genoeg over zout gezegd. Zout is nou ook een beeld van oordeel. We denken natuurlijk aan Sodom en Gomorra, dat ene grote zoutvlakte geworden is. Dat is een beeld van oordeel. We denken aan de vrouw van Lot, die achterom keek. En die veranderde in een zoutpilaar. En nogmaals een beeld van oordeel. En dat lezen we even in Psalm 107. Ik denk dat gaat niet in de Bijbel bladeren, maar er gaan heel veel in de Bijbel bladeren vanmorgen. 107 vers 34. Het gaat me alleen even om die tekst. Dan staat er vruchtbaar land tot zouten grond om de boosheid die degenen die daarin wonen. Dus vruchtbaar land wordt zout grond. Om de boosheid, en dan spreekt het natuurlijk over oordeel, dat er een oordeel gekomen is. Dat vruchtbaar land onvruchtbaar wordt. Ik zag een tijdje terug op Omroep Friesland, was een uitzending. En dat was dat de grond daar ook zouter wordt. En dat dan bepaalde producten niet meer verbouwd kunnen worden. En als de grond nog zouter zou worden, zou het zelfs heel moeilijk worden om producten te verbouwen. Als de grond te zout is, dat spreekt dus over oordeel. Maar daar wou ik niet de aandacht aan vestigen. Ik wou juist de aandacht vestigen op het positieve beeld van zout. En dan gaan we wel allereerst naar Leviticus 2. En dan lees ik vanaf vers 11. En dan gaat het over de spijsoffers, over de offers. En op voorhand zeg ik, en dat kan ik nu niet uitleggen, maar de offers die spreken over het nieuwe leven, over het opstandingsleven. Over dat wat de dood achter zich heeft. Over de Heer Jezus Christus die gestorven is, dat was zijn slachting. Maar in zijn opstanding heeft hij zich ten offer gesteld. En Joel, die bad net, hadden wij ons ook beschikbaar stellen. Wij zouden onze levens ook stellen tot een offer. En dat is ook niet, dat betekent ook niet dat we ons in de dood zouden overgeven. Maar dat betekent juist dat we onze leven stellen tot een offer, dat we gebruikt zullen worden. En een offer heeft juist de dood achter zich, de slachting achter zich. En dat spreekt dus over de opgestane Heer. En dan lees ik vanaf vers 11. Geen spijsoffer dat gij de Heere zult offeren, zal met decem gemaakt worden. En er mag geen decem in. Decem is zuur, dat is dat van gisteren. En als wij hier brood en beker hebben, dan hebben we ongezuurd brood. Dan hebben we niet dat van gisteren, geen valse leer, als het goed is, geen zonde. Geen wetticisme. Maar dat zit er dus niet in. Want van geen zuur decem en van geen oning zult den Heere een vuuroffer aansteken. De offeranden der eerstelingen zult gij den Heere offeren, maar op het altaar zullen zij niet komen tot een liefelijke reuk. En dan gaat het mij even om vers 13. En alle offeranden en uw spijsoffers zult gij met zout zouten. En de zout des verbonds van uw God, van uw spijsoffer, laten afblijven. Met alle offeranden zult gij zout offeren. En zo gij de Heere een spijsoffer der eerste vruchten offert, zult gij het spijsoffer uw eerste vruchten van groene aren, nieuw leven dus, bij vuur gedord, dat is een klein gebroken graan, van vol groene aren offeren. En gij zult olie daarop doen en wierook daarop leggen, het is een spijsoffer. Dus hier in het offer, olie wordt er bijvoorbeeld genoemd, nou olie hebben we het alles over gehad. Natuurlijk ook een beeld van het nieuwe leven. Olie, dat komt van de olijfbomen af. Spreekt over eeuwig leven. Heel even kort door de bocht. Maar zout. Zout, dat weert bederf. Zout, dat maakt zo'n offer standvastig. Het weert bederf. Het is gezond. En het is, ik zal even naar de volgende vergelijking nummer 15, dan wordt het duidelijker. Nummer 15. Zout spreekt dan over Gods trouw. Over Gods trouw dat blijvend is, dat niet vergaat. Dus nummer 15, vers 6. Of voor een ram zult gij een spijsoffer bereiden van 2/10 meelbloem gemengd met olie en 1/3 van een in. En dan in vers 9. Zo zal hij tot een jong rund offeren een spijsoffer van 3/10 meelbloem gemengd met olie, 1/11 van een hin. En dan in het 11e vers. Alzo zal gedaan worden met de een os, op een ram, op een kleine vee van de lammeren of van de geiten. Hier zien we dat alle offers eigenlijk vermengd moesten worden met een spijsoffer. En in een spijsoffer zit dus altijd zout, hebben we net gelezen. Dus ook alle offers van dieren die vermengd worden, daar spijsoffers bij gedaan worden, daar zit altijd zout bij. Spreekt dus altijd over Gods trouw, over Gods liefde, Gods genade, de duurzaamheid van Gods woord. Gods woord dat eeuwig stand houdt. Nummer 18. Alle offeren der heilige dingen die de kinderen Israëls de Heeren zullen offeren, heb ik aan u gegeven en aan uw zonen en aan uw dochteren met u tot een eeuwige inzetting. Het zal een eeuwig nummer 18 vers 19, sorry. Nummer 18 vers 19. Ik lees hem even overnieuw. Alle offeren der heilige dingen die de kinderen Israëls den Heere zullen offeren, heb ik aan u gegeven en aan uw zonen en aan uw dochteren met u tot een eeuwige inzetting. Het zal een eeuwig zoutverbond zijn voor het aangezicht des Heren, voor u en uw zaad met u. Dus hier spreekt het ook over een eeuwig zoutverbond. Een zoutverbond is dus een verbond van God waar God eigenlijk zijn trouw in bevestigt. Het vergaat niet, het is duurzaam en het blijft. Dat is de betekenis van zout in die offers. Dan gaan we naar 2 Kronieken 13. Kronieken. Er wordt ook gesproken over een zoutverbond, maar dan een heel ander verband. Nou, ik lees gewoon alleen even vers 5. Ruk het een beetje uit het verband, maar goed. Staat het u niet toe te weten dat de Heere, de God Israëls, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft, tot in eeuwigheid hem en zijn zonen, met een zoutverbond. Dus God bevestigt zijn woord hier, dat het koninkrijk via Juda bij David komt. En dat is een zoutverbond en het zal eeuwig bij het huis van David blijven. Het zal straks vervuld worden natuurlijk als de Heer Jezus Christus komt, die dan eeuwig zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen in zijn wederkomst. Maar wat nu ook het geval is, en dan ga ik even van van mijn pad af, want dat heb ik zelf niet onderzocht, maar dat heb ik van anderen meegekregen. Dat is dat de 10 stammen nu allemaal door koningen geregeerd worden, die eigenlijk koningshuizen geregeerd worden, die eigenlijk afstammen van het huis van David. Dus we zien vaak ook leeuwen daarin terug. Nou, leeuwen komen hier helemaal niet voor in het Westen. Maar de koningshuizen hier in het Westen, die stammen allemaal af van het huis van David, wordt er dan gezegd. Dus dat even meenemende, dus dat bevestigt God ook zijn trouw in, dat uiteindelijk de koning, der koning, de Heer Jezus Christus, zijn koninkrijk zal vestigen. En dat is een eeuwig zoutverbond, een blijververbond. God die bevestigt zijn trouw. Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Matteüs 5. Daar staat in vers 13, gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het zout der aarde. In het Bijbelstudieblad wat ik las, gaat het hier over Israël. En dan krijg je nu natuurlijk de discussie, geldt het voor ons of geldt het voor Israël? Ik denk gewoon voor beiden. Israël was in eerste instantie het zout der aarde. Dat is niet om de persoon, maar omdat hun het woord van God, dat zout, toevertrouwd was. Wij zijn nu in deze tijd het zout der aarde. Omdat, niet om ons persoonlijk, maar ons zijn de woorden God toevertrouwd. En nu. Wij hebben de geest ontvangen en wij kennen zijn waarheid. Wij leren daaruit. Uit de Bijbel. Wij hebben het woord van God in ons. Wij hebben zijn geest ontvangen. En dan staat er, gij zijt het zout der aarde. En dan in het tweede gedeelte, dat deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. En dat is eigenlijk met Israël gebeurd. Het deugt nergens meer toe. En ik heb gelezen dat er in die tijd Herodes, die had een hele lading bedorven zout. En daar was hij zo boos over, dat heeft hij over het tempelplein uit laten strooien, zodat het vertreden kon worden. En ik denk, als de Heer dit zo hier zegt, dat de toehoorders wel konden, ik denk, een link gelegd hebben met wat Herodes toen gedaan heeft. Het is beschreven in Flavius Josephus, dus niet een verhaaltje dat een beetje uit de lucht gegrepen is. Maar Herodes heeft toen de tijd een hele lading zout, dat bedorven was, over het tempelplein laten strooien. En dat ze dan door de mensen vertreden zou worden. En dat is eigenlijk de geschiedenis van Israël. Ze waren niet meer het zoutende zout, wat eigenlijk de bedoeling was dat ze zouden zijn. Maar ze zijn al 2000 jaar, worden ze door de mensen vertreden. De geschiedenis die leert ons dat ze altijd door de mensen vertreden worden. 40, 45 ligt denk ik al wat ver achter ons. Want ik las toevallig een paar weken terug in de krant nog dat in Amsterdam de Joden afgeraden werd om met een keppeltje rond te gaan lopen. Hè? Want dat is gevaarlijk. Dus ze worden nog steeds vertreden. Het zal een moment komen dat ze genezen zullen. Maar wij zijn nu het zout der aarde. Ik vind het wel zo mooi dat straks de boze terug zal komen op deze aarde. De verderver hier weer rond zal gaan en met zijn verderfelijke leer. En dan zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief, wat hem nu weerhoudt, wat hem nu nog tegenhoudt, die boze, dat weet gij. Dat zijn wij, of de geest die in ons woont, maar in ieder geval dat zout dat wij mogen zijn. En dat weerhoudt hem nog ervan om weer rond te dolen. Straks als wij opgenomen zijn in de hemel, en dan zal de boze, de verderver hier op de aarde komen, en dan zal hij zijn verderf, zal het ten volle laten bloeien, om het zomaar, geen goed woord daarvoor, maar laten werken. Ambulance. Waar zat ik? Dat is in Matthäus. In Lucas is eigenlijk Lucas 14. Dan laten we even door naar Lucas 14. Matthäus, Marcus, Lucas. Vers 34 en 35. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog op het land, nog tot de mest bekwaam, men werpt het weg. Wie horen heeft om te horen, die horen. Dit is eigenlijk een paralleltekst van wat we net lazen in Matthäus 5. Dat zout dat geen smaak meer heeft, dat dient nergens voor, dat kun je weggooien. Maar waarom ga ik hier naar dit schriftgedeelte? Omdat dit hoofdstuk begint in hoofdstuk 14, vers 1, met iemand die leidt aan oedeem, zeggen we dan geloof ik in het Nederlands. Dat is een waterzuchtig iemand. Iemand die dus water vasthoudt. En die wordt dan genezen. Dat is heel mooi, ik ga er niet al te diep op in. Maar dat de Heer dan komt bij de Farizeeën op de Sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen. En dan komt er een waterzuchtig mens uit hem. En de Sabbat, dat spreekt natuurlijk over de eilsperiode die straks hier in deze wereld zal komen. Dat de Heer weer terugkomt en dat de ware Sabbat, de zevende bedeling, aan zal breken voor de mensen. Maar in eerste instantie voor Israël. En dan wordt eigenlijk het Joodse volk hier uitgebeeld als een waterzuchtig persoon. Dus iemand die wel het woord tot zich neemt, maar er niks mee doet. Dat is kennis tot je nemen en er niks mee doen. Dan word je opgeblazen, zegt Paulus. En dat zie je hier ook, waterzuchtig mens. Joodse mensen nu, die leren soms hele hoofdstukken uit het woord van God. Maar ze kunnen er niks mee, ze doen er niks mee. Een tijdje terug had ik een film gezien en dan vraagt een jongen aan een rabbijn, waarom doen wij dit en waarom doen wij dat? Ja, zegt die rabbijn, wij doen dat al jaren zo. En het werkt. Dat werkt dus niet. Maar dat is het woord dat je nemen en er niks mee doen. En dan, die wordt dan gezond gemaakt. Want je ziet gelijk de discussie, mag dat op een sabbat? En daar gaat het helemaal niet om natuurlijk. Het gaat over die grote Sabbat die straks zal aanbreken en dat dan het Joodse volk en Israël in de geheel zal genezen. Dat ze dan het woord wel tot zich nemen, het woord van geloof, en dan zullen genezen. Dat was Lucas 14. Nou, dan gaan we naar Colossenzen. En dan spreken we echt over ons. Ja, Efeze, Colossen. Colossenzen 4, vers 6. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij mocht weten hoe gij een iegelijk moet aanwoorden. Ik lees 5 er ook even bij, want die hoort erbij. Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkomende. En dan uw woord zij ten alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij mocht weten hoe gij een iegelijk moet aanwoorden. Dus de apostel die roept in ons hierop om in wijsheid om te gaan met mensen, met ongelovigen eigenlijk, mensen die buiten staan, die het geloof nog niet aangenomen hebben, die het woord nog niet aangenomen hebben. Daar ga je niet met allerlei leringen mee om. Daar spreek je aangenaam. En weet je, het woord aangenaam, vond ik zo'n heel mooi woord, dat heb ik opgezocht in de, hoe heet dat? Maar goed, dat betekent alles wat vreugde geeft. En dat woord aangenaam, garizier, wordt ook vertaald in de Bijbel met genade. Dus als we in wijsheid naar mensen willen spreken die buiten staan, dan spreken wij genade. Dan spreken wij aangename woorden. En dan gaan we ze niet de ongezouten waarheid vertellen. Hè, van ik zal hem eens lekker even de oren wassen en even duidelijk maken hoe het met dit en met dat zit. Nee, wij spreken aangename woorden naar die mensen die buiten staan, zodat ze... Ik zelf ben ook tot geloof gekomen, niet door allerlei discussies, maar gewoon door een paar woorden van het is ook voor jou die liefde van Christus. Hè? En dat vertellen wij ook aan die mensen die buiten staan, die liefde van Christus. Hè? Dat al zo lief heeft God die wereld, dat in ieder die gelooft eeuwig leven heeft. Die liefde, die genade, die verkondigen wij aan de mensen die buiten staan. Geen zure woorden, geen wettische woorden. Hè? En dat lezen we ook in Efeze 4, dat vind ik ook een schitterende tekst, een paar blaadjes terug. Deze weliswaar de woord zout niet, maar Efeze 4 vers 29. Ja. Geen vuile reden ga uit uw mond. 4 vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die dezelfde horen. Geen vuile reden. En ook als je dit woord in de grondtekst opzoekt, dan staat er eigenlijk een bedorven woord. Wij verkondigen geen zuur woord aan mensen om ons heen. Wij verkondigen genade, staat hier. Wat nuttig is tot de stichting, opdat zij genade geven die dezelfde horen. Ik hoop dat dat ook vanmorgen hier naar voren komt, dat het woord genade het belangrijkste is, dat wij genade op genade mogen kennen. Dus geen vuile reden, geen zure boodschap, geen bedorven boodschap, niet dat wat van gisteren is. Geen wetticisme, ga uit uw mond, maar een goede reden, een aangenaam woord, een woord van genade, van liefde, vergeving. En dat woord juist verandert mensen. Hè? De wet niet, de wet die brengt mensen in de dood, maar de genade die onderwijst mensen, hè, dat wij wereldse begeerten verzaken en ons richten op onze hemelse Heer. Dat is de boodschap van genade en niet van een vuile reden. Ook, we lezen hier naar mensen die buiten staan, maar hier kan het ook net zo goed opgevat worden naar elkaar toe. Naar elkaar toe leven we ook in genade. We zien elkaar in Christus Jezus zonder vlek of rimpel. Dat is de boodschap die we naar elkaar toe mogen zeggen. Ik sprak een tijdje terug ergens anders over wandelen en wandelen en met elkaar omgaan. En het viel mij op dat op zoveel schriftplaatsen de apostel Paulus, maar ook Johannes, juist zegt als we met elkaar omgaan en dan zouden we elkaar zien in Christus Jezus. En dat is genade. We zien zo vaak, dat doe ik zelf ook naar mee natuurlijk, naar elkaar en naar elkaars tekortkomingen. Dat benoemen we vaker dan juist dat we elkaar zouden bemoedigen en zeggen, nou, kijk nou eens in de spiegel, jij bent van hem, jij bent een kind van hem en je mag weten dat God jou ziet zonder vlek of rimpel. Een vliegtuig over. Dus ik vind dat zo mooi in Johannes 5 vers 7, 1 Johannes 5. Er wordt over die wandel gesproken. Ja. Komen we niet zo vaak ergens dan helemaal in Johannes. Ja, 1 Johannes. Heb ik dat goed opgeschreven? 1 Johannes 5. Nee, gewoon 1 Johannes 1. Vanaf vers 5. Hebben we die 1 Johannes 1. Vanaf vers 5. En dit is de verkondiging van hem gehoord hebbende. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid teniet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Als wij in het licht wandelen, en dan zouden we elkaar eigenlijk in het licht zien, dan zien we juist elkaars tekortkomingen. Maar die zouden we niet zien, want dan denk je, hij springt op een heel ander onderwerp. Maar dan zegt hij, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt van alle zonde. Dus dat past gewoon volkomen bij het onderwerp. Wij wandelen in het licht. We zien misschien wel elkaars tekortkomingen. Die hebben we, die slepen we de rest van ons leven ook met het smedervlees. Maar dan zegt Johannes er zo mooi, compact achteraan. Paulus die spreekt er, die doet er wat uitgebreider allemaal over. Maar Johannes zegt er zo compact achteraan. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Ik heb tekortkomingen, jij hebt tekortkomingen, hè? Noem maar op. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Heel mooi is dat. En we zouden niet elkaar met zure woorden bespreken of toespreken, maar juist met woorden van liefde en genade. Ik weet niet of ik zeggen mag, maar een vriendin van Jannie die komt zo af en toe koffie bij ons drinken. En die heeft de gewoonte dan altijd even een complimentje aan je te geven. Al ben je al 6 weken niet naar de kapper geweest, dan zegt ze toch, hé, wat zit je haar leuk. En maar dat voelt toch goed, hè? Dat voelt toch anders dan van die mensen die bij je komen en die gelijk met een paar minuten de minpuntjes aan weten te wijzen. Die vrouw die, ik mocht er eigenlijk nooit, maar sinds kort. Maar goed, het mooiste heb ik eigenlijk voor het laatst bewaard. Dan gaan we terug naar het Oude Testament. Die is zo prachtig. Dat is een, ik heb de bladzijde maar even, 382 bij mij in de Bijbel. Dat is 2 Koningen 2. 2 Koningen 2. Elisa volgt Elia op. Elisa die dus de plaats inneemt van Elia. En dat is ook een beeld hoor van het opstandingsleven, het nieuwe leven. Elisa is een beeld van Christus in deze tijd. Als Naaman bijvoorbeeld, die heb ik net ook al aangehaald, bij Elisa komt. Dan komt Naaman niet, dan komt Elisa niet naar buiten. Maar dan stuurt hij zijn knecht. En die zegt, nou doe dit maar en doe dat maar. Dan moet Naaman gewoon luisteren. Naaman wordt dan nog een beetje boos. Maar het is eigenlijk gewoon de tijd waarin wij leven. De Heer zien we niet, de Heer is verborgen. Maar we luisteren wel naar zijn woord. Door evangelisten en leraars. Maar goed, Elisa, en dan lees ik in vers 19. En zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als meneer ziet. Maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. 2 Koningen 2 vers 19. Ja, toch?
Ja.
2 Koning 2 vers 19. Ik ga straks wel even... En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als men eer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. en ze brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout erin en zeide: Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt en er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer zal worden. Alzo werd het water gezond tot op deze dag naar het woord dat Elisa tot hen gesproken had. Dus in Jericho was een waterwel of een bron, maar die bron die bracht geen leven voor. Mensen stierven ervan die ervan dronken. En over de overleefde kreeg je miskramen of doodgeboren kinderen of gehandicapte kinderen. Maar en dan komen die mensen tot Elisa en dan zeggen ze: die waterwel die brengt dood. En dat is eigenlijk een beeld hier van wet of genade. Wet, het water dat eerst was, dat brengt geen leven. Je kunt er wel van drinken, maar dat brengt je niet tot leven. Wet is een bediening, zegt Paulus, tot de dood. De wet was van nature wel goed, maar de mens die kan het niet tot zich nemen om daar eeuwig leven door te krijgen. Maar dan zegt Elisa: breng me nieuwe schaal. En ergens anders spreekt de Bijbel over nieuwe wijn in nieuwe zakken. Dus spreekt ook weer over nieuw opstandingsleven. Een nieuwe schaal met zout erin. En hij gooide dat in die bron. En die bron die werd gezond. En dan staat er eigenlijk dat niet dat zout natuurlijk het water gezond gemaakt heeft. Maar dan zegt Elisa: Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Dus dat zout heeft het niet gezond. Dat is een uitbeelding van wat zout doet, wat het woord van God doet. Het maakt je gezond en geeft je leven. Eeuwig onvergankelijk leven. En wij mogen drinken van die waterbron, die levende waterbron. Ten eeuwige leven. En in Openbaringen lezen we ook aan het einde van de Bijbel. En die dorst heeft die komen en die wil nemen het water des levens om niet. Ik hoop dat u allemaal gedronken hebt van die waterbron, die levende waterbron. Die boodschap van genade die mensen verandert, die mensen leven geeft. En Mozes had ook zo'n bron, die was dan bitter. En dat oude, dat bittere, daar moest een stuk oud in gegooid worden en toen werd het zoet. En dat is ook een prachtige uitbeelding natuurlijk van dat oude leven, dat bittere, dat mogen we achter ons laten. Dat zure hoeven we ons niet mee bezig te houden. Maar wij mogen ons bezighouden met het zout en het zoet wat de Heer in zijn woord aan ons schenkt. En daar wil ik de Heer graag van danken. Ja, Hemelse Vader, hartelijk dank dat wij hier zo een ogenblik bij elkaar mochten zijn om uw woord te openen, Heer. Uw woord had die morgen die zo mooi begon met liederen zingen, met het luisteren wat de typologie van de dolfijn, Heer. En ja, dat wij ook van die dolfijnen zijn die in deze donkere, duistere wereld, die leven eigenlijk in Jericho, die je niet thuis horen, maar toch van de waterbron hebben gedronken, Heer. En wij drinken van dat levende water, iedere dag opnieuw, Heer. En het zal in ons worden een bron van leven, een bron van vreugde, Heer. Dat het niet zoals die waterzuchtige man Oedeem tot vervolg heeft, Heer. Dat we alleen maar om de kennis bezig zijn, Heer. Maar dat we juist de verlangen hebben om die kennis te ontvangen, om u meer en meer te leren kennen. Om de relatie met u te doen groeien, Heer. Om u meer te kennen. En dat wij minder mogen worden en dat u verheerlijk mag worden in ons leven. En zo mogen we ook naar mensen die buiten staan uw woord verkondigen. Een woord, een aangenaam woord. Een woord van genade, Heer. En dat u ons daar maar in mag gebruiken, Heer. Heer, wij zijn dat zout, Heer van aarde. Wij hoeven niet ons best te doen om dat zout te zijn, Heer. Maar wij mogen gewoon dat zout zijn, Heer. En want u, die bent het die je door ons doen wilt. Als wij ons beschikbaar stellen aan u, Heer, dan zult u ons gebruiken in uw dienst, Heer. Heer, we danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn. We gaan de komende week weer in. Heer, dat we ook weer tijden en gelegenheden mogen hebben tussen al onze drukke werkzaamheden in en wat dan ook. Heer, ons gezin of ons school. Nou, die hebben nu dan vakantie, maar daar hebben we mooi de tijd om uw woord te openen, dat woord tot ons te nemen en te groeien in dat rijke woord van u. Heer, we danken u voor de gemeenschap die wij als broeders in Christus hebben en dat wij elkaar mogen zien in dat licht van u, Heer. Dat we mogen weten dat die genade die u aan mij bewezen hebt ook voor de broeder en zuster geldt dat wij elkaar mogen zien in Christus Jezus, zonder vlek of rimpel. En als we elkaar zo mogen zien, dan beleven we ook vreugde aan elkaar, Heer. En Heer, die vreugde, dat zout, die blijdschap, die schenkt u ons dagelijks. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen door onze Heer Jezus Christus. Amen.